De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Stel nou, Wouter, je bent blind, enorme petrolhead. Wat doe je dan? Nou, dan koop je natuurlijk gewoon toch je droomauto. Is toch wel lekker. En het zal geen elektrische zijn, gok ik.
Dat zou natuurlijk kunnen. Geluid zal voor hem wel belangrijk zijn. Gok ik dan zo. Maar bijzonder verhaal hoor je straks in detail. Uiteraard ook weer aandacht voor de coronacrisis. Is wel saai, hè? Maar goed, moeten we het er wel over hebben. En we gaan het onder meer hebben over de zorghelden-auto-actie van Autopetrol.
Ja, dat is een mooi verhaal.
Ja, zeker.
Dat is een mooi verhaal. Moet je zeker blijven luisteren. Er is ook goed nieuws, hè, voor autoliefhebbers. De wegen zijn redelijk leeg.
Ja.
En?
Ja.
De prijs aan de pomp, die daalt.
Ja, behoorlijk, hè?
Nou.
Ja, het gaat heel hard. Dus de €1,50, zeg maar, een beetje zo.
Echt zegeltjes aan het sparen, airmiles, je weet het niet.
Extra aan het rijden.
Wij laten die economie wel draaien.
Ja, precies. Dat, aan ons ligt het niet.
Nee, zeker niet. Straks een rijimpressie met de Renault Megane Trophy R. De RS Trophy R eigenlijk zelfs. In stilstand.
Ja, maar je hoort het eigenlijk bij het starten al dat dit een auto is die is gemaakt om te rijden. En niet per se om je buren blij te maken als je 's ochtends start.
Dit was de perfecte auto voor een week isolatie.
Ja.
Je hebt geen achterbank zit erin.
Nee,
niemand wil met je meerijden, want ze worden kotsmisselijk. Zeker met mij naast, als ik aan het rijden ben. Dus perfecte auto.
Ja.
Nou, vanwege de coronacrisis ontvangen wij tot nader order geen gasten in de studio. Wij zijn wel samen in de studio, Wouter en ik, maar op gepaste afstand van elkaar.
Ja, anderhalve meter. Ik ga even een stukje zijn.
We willen niet hebben dat een van ons geveld wordt door corona.
Echt een ramp.
Dat is pas echt een klap voor de auto-industrie natuurlijk. Ja, we spreken onze gasten via speciale verbinding, die het hopelijk goed doet. Alvast onze excuses mocht dat niet het geval zijn. Ik zei het al, de coronacrisis treft autodealers. Over de gevolgen praten we met Bert de Kroon, voorzitter van BOVAG Autodealers en directeur groot aandeelhouder van de Vallei Autogroep. Welkom in de uitzending.
Dankjewel. Goedemiddag.
Zit je thuis of toch op kantoor?
Nee, gewoon op kantoor.
Ja. En van jouw personeel? Een aantal mensen moeten natuurlijk naar kantoor. Maar zitten er ook mensen thuis te werken? Hoe werkt dat bij jullie?
Ja, nou, we proberen zoveel mogelijk mensen in lijn met de RIVM en wat het kabinet van ons verwacht thuis te laten werken.
Ja.
Dus een procentje of 25 van de mensen zit thuis te werken.
Ah, okay.
Voor zover dat kan.
Ja, nee, snap ik. Ik bedoel, een monteur kan wat lastig thuis werken natuurlijk.
Correct.
Komen er nog wel mensen in de showroom of kan je daar een kanon afschieten?
Er komen gelukkig nog wel mensen in de showroom. Het is natuurlijk heel veel minder druk dan normaal en dan gewenst. Maar als je nu gaat kijken, dan er lopen nog mensen.
Nog wat. Maar het klinkt nog niet heel positief.
Nee. Het is, kijk, weet je, als je gaat kijken bij ons in de branche, op dit moment zien we gewoon dat er een beetje de helft minder gebruikte auto's en 40% minder nieuwe auto's worden verkocht. En tussen verkocht en omzet zit ook nog een verschil. We leveren nog wat nieuwe auto's af met elkaar, maar de order intake is op een heel laag niveau.
Ja. Yeah. Dan zou je ook uit kunnen afleiden dat de levertijd, als je nu iets wil, dat die heel kort zou kunnen zijn. Is dat zo? Of duurt het nu juist lang, want die fabrieken zijn ook weer dicht?
Ja, nou, het hangt er vanaf. We hebben met elkaar nog best wel wat voorraad staan. Dus het is absoluut een hele korte levertijd is mogelijk. Aan de andere kant, je ziet inderdaad wat vorige week ook in de uitzending bij jullie was. Heel aantal fabrieken zijn dicht. In heel Europa is vrijwel alles dicht. En dat zal een week of 2-3 duren vooralsnog.
Ja.
Dus dat is lastig.
Ja, en kredietbeoordelaar Moody's, die voorspelt een daling van de autoverkoop in Europa met 21%. Waar houden jullie in Nederland rekening mee?
Nou, ik vind het heel voorbarig om nu al voorspellingen te gaan doen. We zitten natuurlijk in een situatie in heel veel landen van een lockdown. We hebben gelukkig in Nederland een intelligente lockdown, dus het kan hier nog wat doorlopen. Voorspellen vind ik heel erg gevaarlijk op dit moment.
Ja.
En als je die 21% aanhoudt, ik zou bijna willen zeggen, dat teken ik ervoor.
Ja, oké. Nou, dan is dat is toch ook een voorspelling. En wat zou bijna zeggen, je moet bijna wel. Hè? Want je heeft ook verantwoordelijkheid voor over een bedrijf, dus je moet toch ook een beetje in scenario's denken van waar zou het heen kunnen gaan en wat gaan we dan doen? Of is dat daar ook nog te vroeg voor?
Nou, kijk, je hebt natuurlijk met z'n allen hebben we gisteren vanuit het CPB een aantal handreikingen gekregen van mogelijke scenario's. Ja. Vanuit verschillende importeurs wordt er ook gekeken van wat zijn de scenario's op basis van de kennis die zij hebben voor wat betreft het sluiten en het opengaan van fabrieken. Maar ook met onderdelenleveranties richting die fabrieken. Het is natuurlijk hartstikke leuk als de fabriek opengaat, maar als de onderdelen er niet zijn, dan kun je geen hele auto bouwen. Nee. Dus dat soort dingen, het hangt van heel veel factoren van elkaar af, vanaf. En ook nog eens keer eigenlijk van hoe de hele wereld erop reageert. Want als onderdelen uit, ik noem even uit Italië moeten komen, zal het iets anders zijn dan dat ze hier om de hoek worden geproduceerd.
Ja, nou zijn er ook nieuwe uitkomsten van de BOVAG Corona Monitor. Hè? Een enquête onder de leden die zijn binnengekomen bij jullie.
Als we een jaar geleden BOVAG Corona Monitor hadden gezegd, dacht iedereen aan een vrijdagmiddagbol en wie heeft de target gehaald. Maar ja. Nu is het toch heel iets anders.
Nee, precies. Ga door. Iets minder positief ja. Is het in ieder geval. Ja. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de autodealers?
Nou, we zijn die coronamonitor een aantal weken geleden begonnen. Ook om gewoon goed grip te houden op van waar staan we nu als branche. En welke verwachtingen hebben onze leden. En dan zie je dat er op dit moment bijna 30% meer leden gereageerd wordt. En die hebben een gemiddeld omzetverlies op dit moment van bijna 36%. En dat is eigenlijk nog maar de aanvang. Hè? Want we hebben natuurlijk nog steeds orders die we aan het afleveren zijn van de periode januari en februari. Dus dat is zeer zorgwekkend.
Ja, want komen de dealers inderdaad in de problemen?
Of er dealers in de problemen gaan komen. Ik denk net als heel veel andere branches en organisaties zullen er ook dealers in de problemen komen. En we houden dus ook een strak vinger aan de pols met dat omzetverlies. Maar met name ook naar de liquiditeiten.
Het grootste probleem op dit moment voor de dealers?
Liquiditeit? Op dit moment wel. Ik denk dat als ik kijk dat zo'n beetje 80%, 85% aangeeft binnen nu en 3 maanden krediet nodig te hebben om de liquiditeit op orde te brengen, is dat een zeer zorgwekkend iets. En we zijn heel blij met de overheidsmaatregelen die er zijn, die liquiditeitsruimte wat geven. Maar blijft een zorgwekkend iets. Want ja, liquiditeiten en rendement hebben zeker wel met elkaar te maken. Maar niet direct.
Nee. Onder andere de aftrek van de BPM, de aanschafbelasting, die zou uitgesteld worden. Ja, dan moet je er ook nog wel auto's voor verkopen, anders heb je niks aan. Maar is dat inmiddels rond?
Nee, dat is nog niet definitief. Maar we gaan ervan uit dat we begin volgende week daar meer uitsluitsel over hebben vanuit de Belastingdienst. In onze ogen is het gewoon een vergeten belasting in het verhaal. En zal deze hopelijk in dezelfde stroming meelopen als de rest van de belastingen. Daardoor een stuk liquiditeitsruimte creëren. Zowel bij dealers, maar ook zeker bij importeurs. Ja. Die daarmee ook weer liquiditeitsruimte krijgen om het dealerkanaal verder te helpen. Ja, om liquiditeitsruimte te creëren.
Dit is uitstel van de afdracht van die BPM. Maar dan wordt er al jaren gesproken over een verlaging van de BPM of zelfs afschaffen van de BPM. Zou dit nou niet echt eens een keertje een goed moment zijn om dat te doen?
Ja, ik weet niet of je in een crisis waar we nu in zitten zulke structurele keuzes moet gaan maken. Ik denk dat verstandig is.
Die keuze was toch al een keer gemaakt?
Dat klopt, daar houden we de overheid ook eigenlijk aan. Ik zeg eigenlijk, omdat we het al jaren proberen. En ja, dat is vervelend. En ja, het zou heel mooi zijn. Maar ik denk niet dat het moment naar is om daar nu
vol aan gaan. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat de autodealers dat steuntje in de rug nu wel juist heel erg kunnen gebruiken. Want er zijn ook cijfers over het rendement van de autodealers bekendgemaakt. Wat was het rendement vorig jaar?
Dat was 0,58% van omzet in 2019.
Ja, dat zijn geen dikke marges die daarop zitten.
Dat klopt. Nee. Dat is al jaren iets natuurlijk, maar het loopt verder terug en dat is zorgwekkend.
Ja, maar en nu dan, vraag ik me dan af, want nu crisis eroverheen, gaat het dan nog lager worden?
Nou, dat vermoeden heb ik wel, maar ik kan niet in die glazen bol kijken. Maar als je gewoon ziet welke ontwikkelingen er op dit moment gaande zijn met alles, dan mag je ervan uitgaan dat het dit jaar niet beter gaat worden, sterker nog. Ik denk dat het wel slechter gaat worden.
Ja, maar aan de andere kant, het lijkt altijd slechter te worden. Want sinds 2015 draaide de economie eigenlijk best wel goed, hè, de afgelopen jaren. En dan zie je dat rendement eigenlijk ook wegzakken. Dus het is, waardoor komt dat? En wat kunnen dealers daar nog aan doen, vraag je dan bijna af.
Ja, dat vragen wij ons ook wel eens af. Aan de andere kant, je ziet ook dealerbedrijven die heel gezond zijn, die echt goed geld verdienen. En er is ook een andere groep die wat minder geld verdient. Het inzicht in de groepen is heel lastig te krijgen natuurlijk. Ja. Maar ook binnen de merken zie je hele grote verschillen. Het blijft gewoon een tendens dat we met te veel mensen de klus aan het klaren zijn. Oftewel, personeelskosten zijn gewoon te hoog. Ja. Dat blijft een lastig iets. En er zijn verschrikkelijk veel oorzaken. Maar dat is wel een van de dingen. Aan de andere kant zijn we nog steeds met te veel dealers in Nederland.
Ja, ik wilde heel cru zeggen, tijd voor een goede crisis, maar daar zitten we al in. Aan de andere kant zou ik ook kunnen betogen, deze crisis krijgen we misschien wel te veel steun vanuit de overheid. Blijft iedereen nog een beetje doorkwakkelen en hebben niet de sanering die dealerbedrijven wel nodig hebben.
Ja, ik weet niet of ik het zo mag stellen. Ik vind dat... Kijk, de crisis zal in ieder geval heel veel mensen wat realistischer maken over het toekomstperspectief. En ik denk dat we vanuit de brancheorganisatie ook heel goed met elkaar moeten gaan kijken of we de mensen daarbij kunnen ondersteunen. Het is nooit een goed moment om te stoppen midden in de crisis, dat weet iedereen. Maar is de toekomst dan wel beter? Die vraag moet je stellen.
Precies, en je wil er natuurlijk tijd voor nemen, hè, om dat uit te faceren. Het teveel aan dealerships bijvoorbeeld. Want het gaat ook om banen van mensen natuurlijk gewoon.
Ja, dat klopt. En in deze periode is denk ik het behoud van werkgelegenheid een van de belangrijkste punten om de totale economie draaiende te houden. En om dan op korte termijn zulke grote slagen te maken. Ik weet niet of dat verstandig is. Sterker nog, ik denk van niet.
Ja, goed. Het is in ieder geval zorgelijke tijden zijn het. Gelukkig komen er maatregelen uit de overheid. En laten we hopen dat veel van die dealerbedrijven in ieder geval deze crisis doorkomen. En dan gaan we de kleine marges later wel oplossen. Hartelijk dank Bert de Kroon, voorzitter van BOVAG Autodealers en directeur groot aandeelhouder van de Vallei Autogroep.
De Nationale Autoshow.
Wouter, misschien is wel even tijd voor gewoon wat lekkere autonieuwtjes. Ja, voor zover die bestaan op dit moment. Ja. Lekkere autonieuwtjes te bespreken. Maar, want de fusie tussen PSA en Fiat Chrysler, die staat op losse schroeven.
Ja, nou ja, kijk, net zoals eigenlijk alles natuurlijk een beetje op losse schroef staat in deze tijden. Dat soort onthulling wordt natuurlijk opeens wel heel veel lastiger op het moment dat er zoiets gebeurt. Hè. Italië natuurlijk zeg maar heel heftig getroffen door de coronacrisis al heel lang. Dus een belangrijke thuismarkt voor Fiat Chrysler, of in ieder geval één van de thuismarkten, de Verenigde Staten is die andere. Daar gaat het nu pas los. Dus ja, dat maakt het wel een stuk complexer. En je krijgt... Ja, het opportunisme, en dat is altijd een beetje lastig om het daarover te hebben. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die nu gewoon kijken. En denken, nou, als ik even wacht, dan valt Peugeot of Fiat. Hè, ja. Vanuit welk kampje het bekijkt, valt misschien wel om. Of wordt straks goedkoper. Dus het in zoveel dynamiek moet je of heel snel handelen. Nou, dat kan hiermee niet. Of zeggen van, nou, ik heb de tijd om te wachten. Ik wacht even en ik kijk even waar het eventueel heen gaat.
Ja.
Dus, maar goed, de intentie is nog wel dat ze samen gaan.
Ze moeten misschien ook wel gewoon, hè?
Ja.
Om die investeringen te kunnen doen in bijvoorbeeld elektrische auto's.
Ja, ik vind alleen die combinatie... weet ik niet of ik hem zo briljant vind. Omdat je krijgt Peugeot, Citroën, DS, welke mis ik nou nog? Opel. Dus dan hebben we een aantal merken die niet. DS is wat meer premium, maar de rest is zeg maar gewoon normale auto's. Dan krijgen we dan Fiat, Alfa Romeo bij. Alfa Romeo is iets meer premium, maar heel uitgegeven. Fiat is dat. Dat...
Het lijkt allemaal te veel op elkaar, bedoel je?
Ja, wel heel veel. Ja. Wel heel veel. Ja. En dat zag je natuurlijk ook voor binnen Volkswagen Groep, waarbij ook was discussie. Ja, wat is nou het verschil tussen Seat, Skoda en Volkswagen? Ja, dat lijkt allemaal wel een beetje op elkaar. Aan de ene kant hebben ze hele duidelijke identiteit. Aan de andere kant, wil je een kleine SUV met een bepaalde motor... moet er ongeveer hetzelfde uitzien. Ja. Dan kan je bij drie verschillende dealers shoppen voor dezelfde auto ongeveer.
Okay,
dus het onderscheid en zorgen dat je er een groot plaatje hebt... Ik heb het nog niet gezien, misschien hebben ze dat wel hoor. Maar daar hebben ze in ieder geval nog niet gecommuniceerd.
Nee. Over omgevallen gesproken, Spijker?
Ja, er is weer zo'n Spijker BV omgevallen. Komt door de coronacrisis, zegt Victor Muller.
Dat is het laatste duwtje. Hij gaf dit keer toch ook wel toe dat het al niet zo heel erg fantastisch ging.
Volgens mij gebeurt er al heel lang eigenlijk helemaal niets meer. Maar was er blijkbaar nog een BV ergens actief. Beetje vreemd faillissement dossier. Er stond in als plaats Groot-Brittannië, maar dan wel vestigingsland Nederland. Dus ik snap het niet helemaal. Maar dan misschien was dat nog even een tijdelijk invoerfoutje. Maar het was dus een BV die nog activiteiten had. Maar
We zullen zien, wellicht komt Victor Muller weer met een konijn uit de ooghoed.
Ja.
Je moet wel bewondering hebben voor zijn volharding. Hè? En blijft wel doorgaan, tenminste.
Zeker. Heeft een aantal dingen heel, heel mooi gedaan. Maar inmiddels is zelfs de illusie van dat er een bedrijf is inmiddels wel weg.
Dat is waar. Wat er wel is, de Polestar 2. Ja. En de productie is gestart. Ja. Dat is natuurlijk wel eens even leuk nieuws in deze tijden.
Ja, in China.
Daar
gaan ze hem bouwen. Het is natuurlijk een potentieel interessante auto voor de Nederlandse markt. Het probleem is nog wel dat de meeste mensen niet zo goed snappen waar ze moeten kopen. Want dat kan alleen maar online. En dat is allemaal nog wel.
Maar tegenwoordig hebben mensen alle tijd ervoor.
Alle tijd om dat uit te zoeken.
Maar lekker vanaf je keukentafel.
Ze hebben natuurlijk geen dealernetwerk in Nederland. Ze zouden een soort pop-up stores en evenementen doen. Nou, één keer raden wat nu even niet zo lekker gaat.
Nee,
dat
maar
soort
dat
dingen.
Is heel erg makkelijk in Nederland te regelen. We weten allemaal, Polestar is eigenlijk Volvo.
Ja.
He, dus, en er zijn hartstikke veel Volvo-dealers in Nederland. Ja. Met trouwe klantenscharen.
Ja, die ook heel graag een beetje geld verdienen. En dus ook de handel erbij willen. Maar ja, de keuze was wel duidelijk om dit
dat was pre-corona.
Ja, pre-corona. Nou, interessant. Ik zou zeggen inderdaad, je hebt zo'n Volvo-dealer-vereniging. Ik weet niet precies hoe ze heten. Ik zou eens even aan de boom gaan rammelen.
Ja, zeker.
Vanochtend bekend geworden dat Lex Kersenmakers weer... wordt verantwoordelijk voor marketing en sales, volgens mij. In de boord bij Volvo Cars is weer eens opgeschud. Kijk, dat is wel grappig. Ja. Als je daar aan gaat kijken, gebeurt dat best vaak.
Maar de Kersenmakers, die komt altijd boven.
Dat is wel grappig. Nou, en af en toe dan lijkt hij weer een trapje naar beneden. Ja. Maar nu zit hij weer zeg maar één niveau onder de CEO.
Maar die Polestar 2, die wordt geproduceerd in China.
Ja, ik weet echt niet precies waar.
Ja, dat maakt het ook niet zo heel veel.
China. Dus China. Europa. Wordt in Europa gemaakt. Ja.
408 pk.
Ja, 500 kilometer range, €60.000 hebben ze gezegd. Het is een mooie auto.
Ja,
het is,
vind ik ook. En jij gaat rijden met de Polestar 1.
Polestar 1, ja. Volgende week.
Dat is nog...
Ja, dat is de plug-in hybride. Maar niet zomaar plug-in hybride. Okay. 4 motoren. Dus absoluut een heel gaaf ding. Bizar apparaat.
Wat ook gaaf is.
Ja, nog meer.
Ja.
Hebben alleen maar gave dingen nu. Joh.
Ja, zeker. Deze week leverde Van der Kooi Sportscars een Lotus Evora af bij een bijzondere klant. Hein Noordman. Hij is blind, maar een enorm petrolhead. En luistert daarom ook naar de radio, denk ik. Welkom in de uitzending, Hein.
Goedemiddag, mannen.
Ja, fijn dat je erbij bent. Ik neem aan dat hij gewoon eindelijk voor de deur staat. Hij is van jou.
Hij staat voor, sterker nog, ik zit erin.
Ja, je zit erin.
Zo klinkt het inderdaad ook wel een beetje. Ja,
hoe voelt dat?
Ja. Hoe voelt dat?
Ja, heerlijk. We hebben net nog een stukje gereden. Het is echt fantastisch. Zo strak en goed als die auto rijdt.
Ja,
daar hoef je niet voor te kijken om ervan te genieten.
Maar ik vind dat wel graag. We hebben een stukje gereden, terwijl we net hebben geroepen dat jij blind bent. Maar je rijdt er wel in, of je laat je rijden. Hoe werkt dat?
Ja, ik heb hem nu laten rijden.
Ja.
Dus ik moet er inderdaad helaas naast zitten op de openbare weg. Dan kan ik niet zelf rijden. Hoewel ik wel al een keer, dat was dan niet met deze auto... op het circuit zelf heb gereden met iemand naast mij. Terwijl ik achter stuur.
Okay. Ja, dat moet je ook maar durven.
Naast zitten bedoel je? Of?
Ja. Deze meneer is blind. Ga jij er even naast? Dan gaan wij een rondje op het circuit rijden. Oké. Okay.
Maar dus met een vaste chauffeur neem ik aan dan?
Nee, dat was met Michel Blekemolen op Zandvoort. En we begonnen heel langzaam en uiteindelijk reden we 170 op het rechte eind. Dus,
maar dat is ook wel voordeel, denk ik, dat Michel Blekemolen dat circuit ook blind kan rijden.
Dat scheelt dan zien.
Je bent bijna 4 jaar geleden blind geraakt door een ongeluk, toch? Wat is er toen gebeurd?
Ja. Nou, ik was aan het trainen om een ijsbeklimming in de Alpen te gaan doen. We zouden gaan waterval klimmen.
Ja.
We gingen nog even een keertje trainen in de hal. En toen is er wat misgegaan met het leggen van de zekering.
Ja.
En toen was ik op zeg maar zo'n 15 meter, zo'n 6 etages hoog. En toen moest ik even in het touw hangen. En op dat moment dat ik er gewicht op moest zetten, schoot ik uit de zekering. En ben ik zo 15 meter naar beneden gekukeld op een betonnen vloer.
Oh. Zo.
Nou, daar kom je niet knapper uit dan dat je erin bent gegaan.
Toen heb ik
alles gebroken wat je maar kon breken. En, en daarbij ook mijn zicht verloren.
Oké, zo. Maar daar zou je ook kunnen zeggen, nou, dat had ook nog wel anders kunnen aflopen. Voel je dat ook
absoluut.
Zo? Of dat is natuurlijk heel lastig. Ik kan me voorstellen dat als het net gebeurd is en je komt weer bij, dat je dan denkt, wow, wat is er gebeurd en kan niet meer zien? Hoe werkt dat dan voor jou?
Nou, dat was natuurlijk. Ik heb toen eerst 5 weken in coma gelegen. En op een gegeven moment, je gaat weg een avondje lekker nog even trainen. Op een gegeven moment word je wakker en je ligt met allemaal stellages in een bed en een slang in je hals. om adem te halen en eentje door je neus om te eten. En je ziet niks. Dus ik snap daar natuurlijk helemaal niks van.
Nee.
En als je natuurlijk uit coma komt, het is niet even klik wakker worden en oh jongens, daar ben ik weer. Dus dat was een hele bizarre tijd. Daar heb je inderdaad nog wel beelden uit die komen. Ja. Maar dat zijn hele bijzondere beelden.
Ja. Hoop ellende is je natuurlijk overkomen op dat moment. En toch heb je deze auto gekocht. Is dat dan een beetje het pluk de dag effect?
Absoluut. Weet je, ik heb natuurlijk toch. Ik weet, in die 5 weken is mijn vrouw tot 4 keer toe door het ziekenhuis gebeld van, nou, je moet nu gaan komen, want hij gaat de nacht niet meer halen.
Wow.
Dus ik realiseer me te degen natuurlijk dat ik in de blessuretijd leef en dat ik er eigenlijk niet meer had zullen zijn. En door mijn ongeluk, ik kan mijn bedrijf niet meer voeren, dat heb ik weg moeten doen. Ik heb mijn job niet meer kunnen doen. Er is zoveel wat er niet meer is. Je ziet je eigen gezin niet meer, je vrouw nooit meer. En dan probeer je natuurlijk toch te ontdekken van de dingen waar je wel nog van kunt genieten. Daar waar je vroeger natuurlijk even in je auto sprong en de wereld in reed, is het nu letterlijk met je blinde stok van stoeprand naar stoeprand.
Ja.
Maar goed, ik was altijd al een enorme autoliefhebber, vooral Engelse auto's. En een tijdje geleden ging ik met een vriend voor het eerst weer naar een autotentoonstelling. Ik denk, nou, dat wordt wat, een blinde naar een tentoonstelling. Maar dan lopen we gearmd, zeg maar, en dan heb ik van die witte oberhandschoentjes aan. En dan zit, oh, dat is een Jaguar, dit of dat. Of, oh, dat is een Aston Martin, moet je even voelen, dat is dit. En het leuke is dat, als je dat natuurlijk ook voorzichtig doet, en ik zorg ook altijd dat ik kleding heb, dat ik geen krassen kan maken of iets, en ik heb die stoffen handschoentjes aan. Dat je dan vaak op plekken mag komen waar normale bezoekers niet mogen. En dat je erin mag en doet. Dus uiteindelijk had een ontzettend leuke dag.
Yeah.
En zo rol je dan op een gegeven moment, ga je weer ergens een proefrit maken. Dat was op een gegeven moment, kwamen we uit Hilversum, meen ik, en was ik met een vriend. En we zaten zo onderweg te praten. Ik zei, wat ik nou een keer gaaf lijkt, is een Lotus. En dan bedoel ik die eigenlijk uit de Spa You Love Me, die Esprit. Die witte, weet je, dat ding onder water dook. Toen kwamen we langs Van der Kooi, sportscars in Houten. En ik zei, kom, laten we even gaan kijken. Dus wij daar naar binnen.
Zeg jij dan nog, laten we even gaan kijken. Dat is ook best gek, hoor.
Ja. Ik zie het door de vingers.
Ja, precies. Maar goed, je ging naar Van der Kooi, ja.
Ja, wie denkt überhaupt aan dat een blinde natuurlijk geïnteresseerd is in de auto? Maar we werden zo leuk ontvangen. Wil je koffie, wil je dat? Je mag wel even voelen en doen. En ik werd meteen meegenomen voor een proefrit. Nou, dat had ik natuurlijk niet moeten doen.
Nee. Je was verkocht.
Dat inderdaad weer dat gevoel terugkrijgt van, god, wat stuurt zo'n auto heerlijk strak. En wat dat geluid zo met zo'n middenmotor die er zo heerlijk ligt te roffelen achter je. Dit is weer genieten gewoon. Toen was ik inderdaad verkocht. Maar mede door ook het enthousiasme wat ik meekreeg van de mannen bij Van der Kooi. Dat was ook wel leuk.
Maar het is een Evora geworden, Hein.
Ja, ik heb expres gekozen voor een. Ik vond de Evora altijd een hele gave, stoere auto. Een mooie, beetje brute kop en een beetje stevige auto. En ik heb bewust gekozen ook voor een auto met een, zeg maar, twee presteen, met van die twee kleine achterstoeltjes. Ik ben in de wacht voor een geleidehond.
Oké.
Ja, dan moet ik natuurlijk niet nu een auto kopen met alleen maar twee stoelen, waarbij we kunnen niet met de Lotus omdat de hond niet mee kan.
Nee.
Dus ik heb bewust ook een 2+2.
Hopen dat die geleidehond ook een beetje petrolhead is, trouwens.
Ja, dat selecteren, ja.
Hein, kun je hem starten nu eigenlijk?
Ja, wil je dat ik dat zo doe?
Vind
ik
wel leuk.
Ja. Wacht even, hoor.
Heerlijk.
Ja, het is een lekker geluid, joh.
Hein, we kunnen hem niet zien. Wat dat betreft zitten wij nu even in dezelfde situatie als jij. Maar we kunnen hem wel horen en het klinkt fantastisch.
Ja.
Ja, het is echt een lekker monster.
Ja.
Mooi.
Dus is hem. Dus dat wordt zeker weer genieten vanaf nu.
Nou, mooi.
Dat hopen we. Dankjewel. We hopen inderdaad dat je er heel erg van kunt genieten en veel mag rijden met de Lotus Evora. Hein Noordman, dank voor je mooie verhaal. En zometeen, Wouter, aandacht.
Ja, voor. Nou, ik wilde eigenlijk hier nog even 2 dingen hierover zeggen. 1 is, je ziet dat als je als dealer echt je best doet, je zelfs aan een blinde een auto kan verkopen. Dus leer, watch and learn. Listen and learn. Want dat is maar, en twee is, kan je nagaan zeg maar, van hoe diep hij is gekomen. Ja. En dat hij gewoon denkt van, ja, maar ik wil weer dingen. En dat is ongetwijfeld in zijn hele, zeg maar, de afgelopen jaar heel veel tegenslagen ook nog gehad. En veel dat hij er echt wel depressief bijna van is geworden. Maar je ziet ook van, nou, weet je, maak er wat van. Dus dat wil ik toch nog even. Ja. En als je denkt, ik wil meevallen, luister dit nog even terug.
Hoe barde tijden kunnen lijken nu.
Ja, precies.
Maar er kan altijd nog iets moois komen.
Straks gaan wij aandacht voor de zorgheldenautoactie van Auto.nl. Ook erg mooi. En jij?
Ja, ik mocht rijden met de Renault Megane RS Trophy R.
Lekker toch? Tot zo.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Ja, veel autoliefhebbers zullen een glimlach van oor tot oor krijgen. Aan de pomp tenminste. Want de brandstofprijs die daalt als een gekke. Als een dolle.
Dat is wel leuk. Maar ondanks dat zien pomphouders de omzet toch nog fors teruglopen deze weken. Ja, door de coronacrisis.
Ja, niemand komt langs natuurlijk. Dat is slecht nieuws, want ze zijn van vitaal belang, die pompen. Ze moeten open blijven, anders ontstaat er namelijk echt een probleem.
Ja, dat is dan wel weer waar, ja.
Ja. Dus we gaan het straks daar uitgebreid over. Misschien moeten we gewoon zeggen, mensen, gaan benzine hamsteren. Gooi je tank vol.
Ja, maar als je gewoon weinig
stukje
rijdt,
rijden, dan ga je een stukje rijden. Ramen dicht houden, kun je ook niemand besmetten.
Nee, dat is waar, ja. Ja, goeie.
Ja, grasmaaier volgooien.
Ja, hebben we nog meer?
Buitenboordmotor volgooien.
Ja, dat heb ik allemaal niet.
Barbecue op benzine, is dat een verstandig idee?
Nee,
dat niet, lijkt me niet echt, hè? Nee. Misschien een paar jerrycans.
Of je kliko thuis. Is dat wel om aan te
Ja, nou ja, het is in ieder geval...
Nog meer slecht ideeën.
Nee, maar in ieder geval, het is van vitaal belang natuurlijk, die pomphouders. Dus die moeten wel open blijven voor de politie, voor de brandweer.
Ja, nou, maar als je
voor
kijkt...
de ambulances, om maar eens even iets belangrijks te noemen.
Nee, zeker. Maar goed, wij staan natuurlijk in de studio met ook ramen. En ik kijk toevallig naar binnen, maar reflectie in de raam zie ik nog wel allemaal auto's voorbij komen hier in Amsterdam. Dus er wordt nog wel rondgereden. Dus dat is nog wel een verschil met Italië, waar natuurlijk wel al wel pomphouders hadden die echt zeiden van, ja, wij straks kunnen het gewoon niet meer, gaat het gewoon dicht. Ja, daar moeten we natuurlijk niet op uitkomen. Maar goed, als dat dreigt, dan moet overheid ook daar weer de buidel trekken of iets anders regelen.
Ja.
Waardoor gewoon wel, ja, dat moet gewoon open blijven.
Wij geven in ieder geval het goede voorbeeld. Ik heb lekker met de Megane RS Trophy R rondgereden.
Ja. Ja, ik ben een leuke, zeg maar, een soort serieel andere auto's aan het rijden en aan het doen. Ik ben begonnen in de Audi RS6. Verbruikt ook wel iets, dus ik heb inderdaad volgens mij twee of drie keer getankt. Daarna een Porsche Cayman GT4.
Oké.
En nu de Audi RS Q8. dus dat gaat ook weer wel iets doorheen. Ja. Daarna gaat het wel mis trouwens, maar bedenk ik me nu. Want dan ga ik in de Porsche Taycan 4S stappen. Dat is elektrisch natuurlijk.
Ja. Ja.
Wel goed voor ik heb zonnepanelen en de zon schijnt hard. Dus ik moet wel, ik moet er iets mee met al die stroom.
Ja, precies, ja.
En daarna zou ik eigenlijk nog een Bentley rijden, maar dat kan niet. Want ik moet ook de Polestar 1 rijden. Dus ik zit een beetje klem. Ja, heb ik weer.
Het is wel weer goed voor de luchtkwaliteit, hè? Dat je even met die Porsche Taycan...
Ja.
En die Polestar gaat rijden.
Ja, Polestar. Ja,
hoeveel kilometer doet hij op een batterij, die Polestar?
Dat weet ik niet.
Wel niet heel veel zijn.
Nee, wel. 120 of zo.
Toch
wel? Nee, die kan vrij ver. Dus, daar ga ik een rijimpressie maar ga ik ook even. Dat is echt een interessant, technisch gezien een interessante auto trouwens. Echt met vier motoren, echt een bizar apparaat.
Zeker, nou, daar gaan we zeker nog veel meer over horen. Steeds meer autobedrijven sluiten zich ondertussen aan bij de zorgheldenautoactie van Auto.nl, waarbij zorgmedewerkers zonder auto tijdelijk toch een auto ter beschikking krijgen gesteld in deze coronacrisis. Contact nu met Martijn Bové, General Manager van Auto.nl. Welkom in de uitzending.
Goedemiddag.
Martijn, echt hulde, wat een topinitiatief van jullie dit.
Ja, dankjewel. Zo hadden we het zelf ook niet kunnen voorspellen een week geleden.
Nee. Hoe is dat idee ontstaan?
Ja, eigenlijk heel simpel, hoewel meer ideeën ontstaan. Ook,
met bier en bitterballen.
Nee, net niet, want het was volgens mij 's ochtends om 10 uur. Dus daar beginnen we altijd pas na.
Deze tijd hebben we nog gekkere dingen gehoord, hoor, Martijn.
Ja. Ja. Dat klopt. Nee, maar meestal waren we niet tot na de lunch. maar we hadden een idee. Wij zagen ook met het begin van corona wel de bestellingen op auto.nl teruglopen.
Ja. Ja.
En zoals het vaak gaat, gooi je er een idee in van, joh, wat kunnen wij eigenlijk doen? Moeten we niet een paar auto's weggeven aan mensen die het nu echt nodig hebben in de zorg? En ja, die manier wil ik weer wat beweging creëren en gewoon ons steentje bijdragen.
Ja.
Ja, en toen zijn we met een paar mensen bij auto.nl zijn we gaan zitten. En we kwamen al vrij snel tot het idee van, ja, maar met 10 auto's gaan we ook geen verschil maken. Dus laten we dit nu gewoon samen met heel de autobranche gaan doen. En wij beginnen gewoon. En we gaan een actie optuigen waar we de hele autobranche oproepen om mee te doen.
Ja, en wat houdt de actie concreet in? Want ondanks dat er best wel veel al over is rondgegaan, zal nog niet misschien iedereen het weet. Dus wat is het aanbod, zeg maar?
We geven zorg helden voor 3 maanden gratis een auto ter beschikking.
Oké. Dat is best wel wat, ja.
Ja, dat is behoorlijk wat. Maar we zagen ook de verhalen en we horen nu ook echt schrijnende verhalen aan de telefoon. Van mensen die diensten draaien van 12 uur. Ja. OV heeft andere dienstregelingen die net niet op elkaar uitkomen. Heb je 12, 13 uur gewerkt en dan moet je 2 uur nog met het OV naar huis over 20 kilometer. Ja, dat kunnen we die mensen gewoon niet aandoen. En vandaar dat wij tot dit initiatief kwamen en gelukkig wordt het heel breed opgepakt. Ja,
de nood is dus behoorlijk hoog onder zorgpersoneel zonder auto. Hoeveel aanvragen hebben jullie tot dusver binnengekregen?
Ik heb de laatste update is dat wij 460 aanvragen binnen hebben gekregen van mensen in de zorg. En het hele positieve nieuws is dat we inmiddels 353 auto's toegezegd hebben gekregen vanuit de hele branche.
Wow. Ja. Ja, te gek. En waar komen die auto's allemaal vandaan? Wat soort bedrijven helpen hierin mee?
Van groot tot klein. Uiteraard de Lauwmanbedrijven helpen mee. Maar Hertz helpt mee. Maar ook hele kleine bedrijven die met 1 auto meehelpen en gewoon lokaal iets willen doen. Het zijn vooral autobedrijven. Ook heel veel rentbedrijven die meedoen. En we hebben zelfs een paar bedrijven die zeggen, joh, wij hebben deze auto's nu stilstaan, wat geen autobedrijven zijn. En die auto's ter beschikking stellen. Ja. Dus het is echt een breed gedragen iets.
Ja, en zoals ik al hoor, zijn er nog wel wat auto's nodig. Dus partijen kunnen zich nog bij jullie melden om auto's te leveren?
Ja, zeker. Wij zijn nog op zoek naar heel veel auto's. Het zou natuurlijk mooi zijn dat we echt iedereen die de vraag heeft ook van een auto kunnen voorzien.
Ja.
Dan hebben we nog wel een gatje te dichten van de kleine 100 auto's nu. En we zien ook wel dat het aantal zorghelden wat zich aanmeldt op het moment harder oploopt dan het aantal auto's. Dus als er nog iemand zit te luisteren en die denkt van, nou, ik heb auto's staan of ik wil heel graag helpen.
Yeah.
Ja, heel graag dat ze zich aanmelden bij ons.
Nou, ik heb net die Trophy R ingeleverd. Lijkt me een hele goede auto om even te delen. Maar dit gaat gewoon goed moeten komen. Hartstikke mooi initiatief. En waar kunnen die autobedrijven zich melden nog?
www.zorgheldenauto.nl.
Top, dankjewel en succes ermee. Martijn Bové, General Manager van Auto.nl.
De Nationale Autoshow.
Ja, een van de kleine voordelen is dat de olieprijs daalt en dat zorgt voor lage brandstofprijzen aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine is €1,61. Nou, ik heb echt wel wat lagere bedragen gezien. Afgelopen jaren hebben we niet zo goedkoop getankt, dat zegt Paul van Selms van United Consumers.
Die adviesprijs die ik noem is de adviesprijs van de oliemaatschappijen. Dat is niet per definitie de pomprijs. De pomprijs bij verschillende tankstations ligt veelal lager. Snelle stations zal dat niet zo zijn, maar bij stations op het onderliggend wegennet en bij onbemande stations kunnen kortingen gegeven worden van 15 en soms zelfs 15 cent per liter.
Ja, en dat is natuurlijk goed nieuws voor onze portemonnee.
Ja, we tanken nu ruim een dubbeltje goedkoper dan we op het hoogtepunt van dit jaar deden. Dus als een gemiddelde automist 1000 liter per jaar vertankt, dan bespaar je zo'n €150 per jaar als het prijsniveau zo blijft. Nou, dan kan misschien nog wel €50 bij als de prijzen verder dalen. Maar nogmaals, de huidige prijzen, of de huidige olieprijzen moet ik zeggen, als die zo blijven, dan kan het nog omlaag. Maar het is erg extreem. De prijzen zijn erg laag.
Ja, dus op naar de pomp, toch?
Ja, dan zou ik zeker doen. Aan de andere kant kun je dat ook morgen of overmorgen doen. Gek genoeg, omdat de prijzen eerder dalende zijn dan stijgende. Maar het is zeker geen gek moment om een keer te gaan tanken. Want op dit moment is het gewoon heel goedkoop.
Ja, en dat zegt Paul van Selms van United Consumers. Het is allemaal leuk en aardig, die lage brandstofprijzen. Maar we rijden nauwelijks door die coronacrisis. En daardoor keldert de omzet van pomphouders. Ewout Klok is pomphouder in Hoogeveen. En de voorzitter van de belangrijke belangenvereniging van pomphouders, de Beta. Mm. Welkom in de uitzending.
Ja, hoi.
Ook thuis achter de computer?
Ja, ik zit ook thuis achter de computer. Maar ik wil zeggen, neem het advies van Paul van Selbst ter harte.
Ga tanken.
Om alsjeblieft tanken.
Ja, ja. Neem maar even
dat een paar is lekkere, heel bizar.
Een paar lekkere dingen mee uit de shop. Hè? Want ja, de supermarkten hebben het niet. Maar de pompstations die hebben volgens mij gewoon lekker nog allemaal lekkere dingen liggen, toch? Dus dat moet ook kunnen. Maar hoe erg is het omzetverlies?
Nou ja, in mijn geval, ik verkoop nu meer dan 50% minder. En wat je ziet is dat wij voornamelijk de vitale sector aan de pomp krijgen. Dus collega's van jullie, journalisten, politie, brandweer en zorgpersoneel.
Ja. En de rest rijdt gewoon eigenlijk niet of bijna niet.
Nee. Het is echt heel bizar. Normaal gesproken zou je zeggen dat met deze pompprijzen dat je iemand buiten moet hebben staan om het verkeer te regelen. Ja. Nou, dat is dus geen zin het geval.
Nee.
Sterker nog, we verkopen bijna niks.
Nee. Kun je niet een soort prepaid actie doen? Dat ik nu gewoon even alvast 1000 liter koop en voor de rest van het jaar. Wel een goeie, hè? Ja, is koop. Ik kom er spontaan mee. Jeetje.
Per vouchers.
Ja, het is een voucher. Ja. Dat is helemaal in tegenwoordig.
Ik help je graag uit je brand, hè? Je wordt
het. Deze tip had ik nog niet gehoord.
Nee. En ik weet dat ik het toch al opmaak. Maar
het is wel loyaliteit. Want dan komen we wel steeds bij jou pompstation natuurlijk om te tanken.
Ja, Hogeveen. Dat is wel een end weg voor mij.
Als hij een goede voucher deal heeft. Nou ja, goed. Maar verschilt het? Ja, zeg maar.
Nee, nou, als je kom eens een keer naar Hogeveen. Kom je ook eens deze keer. Je hebt toch verder niks te doen, toch?
Nee, dat is waar.
We moeten allemaal binnen blijven. Dus,
ja, dat is waar. Dan gaan we op 1,5 meter afstand.
We zeiden net al, mensen moeten ritjes gaan maken. Ja, inderdaad. Ja. Hè, dat is ook goed voor de auto. Want het is ook niet goed om de auto de hele tijd stil te laten staan, Wouter.
Nee, dat is waar. Nee, moet wel een beetje rijden. Zien jullie nog verschillen tussen regio's en wel of niet snelweg? Maakt dat uit voor de drukte van de pompen?
Nou ja, wat wij horen van leden is Brabant natuurlijk helemaal op slot. Dat is helemaal drama. In Noord-Nederland valt het enigszins wel mee. Maar en waar dat dan ligt, we weten het niet. Waarschijnlijk omdat daar nog niet helemaal goed doorgedrongen is waar we in zitten. Alleen zeker ook na afgelopen maandag, toen de persconferentie van het ministerie er weer is geweest, dan merk je dat weer een stuk omzet wegvalt. Dus het positieve is dat we allemaal wel weten dat wat aan de hand is.
Ja.
Voor ons, nou ja goed, we hebben nog omzet. Ik heb ook heel veel vrienden die een kledingzaak hebben of een juwelierzaak hebben. Daar is gewoon de hele omzet weg.
Ja, dat is natuurlijk ook zo. Hè.
Zie je ook dat de meeste omzet nu gaat naar onbemande tankstations, omdat mensen toch ook een beetje huiverig zijn voor het sociale contact?
Nee. Sterker nog, bij de bemande pomp, wij maken heel regelmatig om het kwartier die handvaten schoon. Er hangen handschoentjes.
Dat is eigenlijk gewoon eigenlijk, beter.
Dat is onze ervaring dat daar eigenlijk nog beter ontvangen wordt dan bij een onbemande pomp. Maar ook daar, wij verkopen niks en ook een onbemande pomp.
Nee, precies.
De prijs doet er niet meer toe nu.
Nee. Nou, denk ik wel aan die vitale beroepen. En daar reken ik zeker de distributie onder. Hè. Die is van levensbelang om de supermarkten te voorzien van voedsel en dergelijke. Al die lunchrooms bij die tankstations, zijn die ook dicht?
Ja, zeker. Dat valt allemaal onder horeca. Dus die moeten wij ook sluiten.
Ja.
Wat we wel doen is nog halen en bezorgen. En de creativiteit van mijn collega's is dan ook vaak bij die parkeerplaatsen waar veel vrachtwagenchauffeurs staan. Die bestellen dan een maaltijd en die bezorgen we bij die cabines. Ja. Alleen die chauffeur mag bij ons niet binnen zitten eten.
Nee, maar een broodje bal kan gewoon geleverd worden dus.
Ja, leveren we gewoon. En dat is ook het onderdeel van een vitale sector. Dat wij dus dat allemaal wel kunnen blijven doen. Omdat het ook belangrijk is dat die chauffeurs natuurlijk wel fit blijven en wat te eten krijgen.
Ja, zeker. Dit betekent natuurlijk ook veel voor jullie personeel. Die heb je niet allemaal meer nodig.
Nee, de helft zit thuis.
De helft zit thuis, ja.
Ja, dus wij zijn ook een beetje afhankelijk van de maatregel die de overheid ons beloofd heeft.
Ja.
Het wordt ook de tijd dat daar wat meer duidelijkheid in komt.
Want het gaat niet snel genoeg?
Bij een persconferentie. Nou, we zijn een beetje in onzekerheid. Als ons dat voorgehouden wordt, dan nemen wij dus onze maatregelen door zeg maar, de helft van het personeel naar huis te sturen. In de wetenschap dat er wat aan gedaan wordt. In de hoop dat het ook goed opgelost wordt.
Ja.
Maar dan moeten we nu wel zo langzamerhand weten wanneer het dan opgelost wordt. Want volgende week moet ik de lonen weer betalen.
Ja, en als dat dus niet gebeurt, als jullie er geen duidelijkheid over krijgen, wat kunnen dan de gevolgen zijn?
Ja, dan worden de gevolgen financieel voor ons natuurlijk ook aanzienlijk. Want we hebben dus wel personeel, maar geen werk. En zoals elke ondernemer weet, de grootste onkostenpost zijn de personeelskosten. En dat is nou net datgene wat wij, waar wij op dit moment mee, ja, ik zeg het dan wat, misschien wat vreemd, maar wat mee aan het spelen zijn.
Ja, ja.
Om die roosters goed in te vullen.
Ja, want in Italië zien we bijvoorbeeld ook dat pomphouders het gewoon niet voor elkaar krijgen om te overleven. Hè, wat hun zaak betreft dan. Ben je bang dat dat in Nederland ook kan gaan gebeuren? Dat pomphouders gewoon niet het hoofd boven water kunnen houden?
Nee, ik denk dat onze overheid hier wat beter op anticipeert dan in Italië gebeurd is. Dat, voor mij zijn ze daar wat te laat mee geweest. Dus de maatregelen die genomen zijn, staan we ook volledig achter.
Ja.
Want dat is volksgezondheid. En ik denk dat wij dat wat beter gefaseerd doen, zodat het niet nodig is dat onze vitale sector op slot hoeft. Want dat zou natuurlijk helemaal dramatisch zijn. Want als die tankstations sluiten, dan staat dus ook de bevoorrading stil. En dan dat is een soort, gisteren hoorde ik het ook ergens, wij zitten in een soort keteneconomie.
Ja.
Dus als één schakel stilvalt, dan is de hele keten verbroken. Dus dan moeten we het ten alle tijde zien te voorkomen.
Ja, dus jullie hebben echt antwoorden nodig, ook van de overheid, op naar belastingmaatregelingen, laten betalen, dat soort dingen, en andere steun eventueel nog.
Ja, kijk, dat belastingvoordeel wat je dan hebt door later te kunnen betalen, dat is vrij duidelijk. Dat volstaat een brief naar de Belastingdienst, volstaat al om daar een akkoord op te krijgen. Wat voor ons wel essentieel belang is, dat is dat hoe het opgelost wordt met het betalen van personeel. En dat is nu nog. Voor mij komt vanavond wordt daar iets van gezegd. En maandag komt daar de uitleg over. Dus dat zou op tijd zijn.
Ja.
Maar de overige maatregelen, uitstel van vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, dat is vrij simpel. Dat is ook vrij duidelijk. Je moet wel die brief schrijven. En op het moment dat die brief geschreven is en verstuurd is, dan gaat die ook gelijk in. Dat is alles echt heel duidelijk. Maar het onduidelijk waar we nu al mee zitten, zijn die salarisbetalingen.
Oké. Een van de positieve dingen aan dit alles, hè, voor zover we die kunnen zien, is dat de prijs van benzine laag is op dit moment aan de pomp. Geldt het trouwens ook voor de betere benzines? Is daar meer vraag naar, nu die wat is gezakt in de prijs? Ik kan me voorstellen dat mensen nu denken, nou, toch maar eens even lekker 98 erin douwen.
Vooropgesteld dat wij alleen maar betere benzines verkopen.
Ja, natuurlijk.
Goed hoor. Daar trap ik niet in.
Nee,
maar als je het hebt over de premium brandstoffen, zoals V-Power, Ultimate, dan noem ze maar op. Daar zien we niet een toename in. Behalve toen, en dat was vorig jaar november, toen die E10 erin kwam.
Ja.
En dat er bepaalde auto's niet kunnen rijden op die E10. En toen zagen we echt een lift in de premium brandstoffen. En dat houden we vast.
Oké.
Niet doordat de brandstof nu goedkoop is, dat iedereen opeens premium gaat rijden. Nee, dat niet.
Nee, oké. Welke effecten hebben jullie, denk je, dat deze crisis op lange termijn voor jullie gaan hebben?
Nou, heel eerlijk gezegd maak ik mij daar zelf niet zo druk om. Dat ik bang ben dat dadelijk de omzet wegblijft. Want zodra het verkeer weer gaat rijden, zodra men de weg weer op mag en kan en moet, denk ik dat er ook vraag naar brandstof is. Waar ik mij wel zorgen over maak, is dat de omzet die we nu missen, wordt niet weer ingehaald. Kijk, een kledingstuk, dat kun je nog uitstellen. Dan komt die omzet wel weer terug. Maar bij ons, als je niet rijdt, die omzet halen we niet terug. Dus wat dat betreft, dit is een verloren jaar voor ons. De omzet die we nu verliezen, halen we nu weer in.
Ja, duidelijk.
Dank, Ewout Klok. En sterkte voor alle pomphouders. Ewout Klok is pomphouder in Hoogeveen en voorzitter van de Beta.
De rijimpressie.
Ja, Meijnert, die man die heeft gewoon zich opgeofferd. Heeft zich een week afgezonderd met de Renault Megane RS Trophy R.
In deze bizarre periode helpen we je graag even dromen naar tijden waarin geld gewoon geen rol speelt. Je niet naar Duitsland hoeft om het gaspedaal echt lekker in te drukken. We geen klimaatproblemen hebben en de wegen gewoon lekker leeg zijn. Oh, wacht. Dat laatste is nu het geval. Nou, perfecte tijd dus om de Renault Megane RS Trophy R te testen. Nou, heb je de gewone Megane? De overtreffende trap daarvan is de RS. De overtreffende trap daarvan is de RS Trophy. En daar dan weer de overtreffende trap van is de RS Trophy R. Ah.
deze auto. Een van de hottest hatches in town. Zo niet de heetste van het stel. Renault zelf beschrijft hem als de auto voor de circuitliefhebber die ook echt kan rijden. Nou, ik begrijp waarom ze mij hebben gekozen. Nou, kun je in de basis twee dingen doen om een auto sneller te maken, hè? Of je zet er meer pk bij, vinden wij altijd leuk. Of je maakt hem lichter. Ja, dat kan ook. Nou, voor de Trophy R is gekozen voor de tweede optie, lichter maken dus. In totaal is er 130 kilo van afgehaald. Nou, is ongeveer twee keer Nout Broekhoff. Nou, hoe doe je dat? Geheel in lijn met de traditie is eerst die achterbank gewoon eruit gesloopt. Zit er niet in. Daarvoor in de plaats zit een of ander hard kunststof dingetje waar je echt niemand op wil laten zitten. Zelfs niet de kinderen die nu al een week thuis zitten. Dat is goed voor ruim 25 kilo. Voorstoelen zijn vervangen door kuipstoeltjes, levert 14 kilo op. Keramische remmen en koolstofvezelvelgen, nog eens 18 kilo. Dat is allemaal leuk, maar de grootste besparing zit hem in het weglaten van de vierwielbesturing. Scheelt je gewoon 40 kilo. Bam! In totaal kom je dan uit op dik 1300 kilo voor 300 pk. Ja, dat is best lekker. Nou, de Trophy R wil dan ook niets liever dan lekker scheuren. He, speciale Bridgestone banden zorgen ervoor dat je echt gewoon aan die weg geplakt blijft zitten. Terwijl je de auto nou eigenlijk helemaal uit elkaar trekt. In 5,4 seconden sprint hij naar de 100. Tussensprint van 80 naar 120 doet hij in 2,9 seconden in de 3. En de top ligt bij 260 km per uur. Ja, of iets hoger. Nou, hij stuurt zo direct dat je een hoek van 90 graden kunt maken ongeveer. Ik heb mijn zoon net de stelling van Pythagoras uitgelegd met deze auto. Zo wordt thuisonderwijs toch weer leuk. Nou, wil je hem hebben, moet je wel snel zijn en diepe zakken hebben. Komen er maar een paar naar Nederland, begrijpelijk, gezien de prijs. Normale Megane heeft een vanafprijs van net geen 23.000 euro. Voor de Trophy R mag je daar nog eens 53.000 euro bij optellen. Heb je wel een auto die ja, sociale isolatie tot iets aangenaams maakt. Ga nog even een rondje. Ja, ik heb me wel vermaakt, Wouter.
Maar het is ook wel een beetje een gekke auto, hè?
Het is een hele gekke auto.
Want het is natuurlijk de wat is er gaaf aan een hot hatch? Is dat het een praktische auto is met een grote kofferbak,
ja.
5 zitplaatsen. Ja. Maar dat hij ook snel is en leuk, ja, om mee te rijden.
Ja, dat laatste heeft hij wel.
Ja, maar die achterbank is even...
Die achterbank is weg.
Ja, dat blijft hem. Ik bedoel, ik vind het heel gaaf. En tegelijkertijd denk je, ja, maar dit slaat eigenlijk helemaal nergens.
Nee. Nee,
maar dat maakt het misschien ook,
ja,
wel
dat
weer
maakt het ook wel weer gewoon leuk.
Ja. Hè?
Dus, maar ja, 76.000 euro voor een Renault Megane. Nou.
Ja, is wel heftig. Zowel in Nederland dit soort auto's wel extra duur zijn. Nou, dit is liefhebberspul. Ik weet niet, ik vraag me af of ze zullen er nog wel een paar verkopen in Nederland, denk ik.
Ja, het is ook een beperkt aantal hoor, dat ze hier überhaupt naar Nederland komt. Dus je moet er dan ook snel mee zijn. Maar ja, de Renault Megane RS Trophy R, gewoon leuk. Lekker geluidje.
Schakelen. Piep, piep. Ja, ik heb drie maandjes Megane RS Trophy bij...
ja, was die gele?
In de duurtest gehad. Dus ik herken het piepje. Oh, ja, schakelen. Het is wel mooi. Dat werkt trouwens wel.
Ja, absoluut. Ja,
gaaf.
Gaaf. Nou, en wat ga jij nog rijden deze week?
RSQ8.
RSQ8.
En ja, Taycan. Maar dat kan ze eigenlijk niet, hè? Want ik moet die pomphouse ondersteunen.
Taycan heb ik ook al gereden.
Ja, daarom. Ik wilde hem toch nog een keer...
Ja, tuurlijk. Je moet hem ervaren. Hij rijdt knap trouwens. Ja. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
Ja, heb je nog tips of vragen, kan je me mailen. autoshow@bnr.nl. Mijn naam is Wouter Karsen.
En ik ben Meinert Schut. Ja. Tot
volgende week en blijf gezond, hè?
Zeker.
Anderhalf
maand. De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.